Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Het allereerste padje, vele slapeloze nachten en nog veel meer vieze luiers. Genoeg om je druk over te maken in de eerste 1000 dagen. Dan wil je je niet ook nog eens druk maken over wat er in je babyproducten zit. Daarom houden wij het clean en simpel bij Naïef. Met zachte verzorging voor de gevoelige babyhuid. Zonder microplastics, minerale oliën en alcohol. Zo zorgen we niet alleen voor je baby, maar ook de wereld die ze hun thuis noemen. For your babies, babies, baby dus. Naïef.
Ubicado entre los altos Andes y el vasto Pacífico, Chile extiende sus brazos abrazando un mundo de maravillas naturales y cultura vibrante. Aquí los misterios de la isla de Pascua son centinelas, mientras que los coloridos cerros de Valparaíso atraen. En esta tierra de contrastes, la calidez de Atacama eclipse el frío del oleaje del Pichilemu. Bienvenidos hoy en el gran podcast Las al Mundo de la Aventura y Descubrimiento en Chile.
We zijn in Chili, het land van vuur en ijs. Voor beide is wat te zeggen en dit wordt een verwarrende intro. Je zou kunnen stellen dat het vrij chilly is in Chili, het land dat het dicht bij Antarctica ligt. Steenkoud en ze noemen het vuurland. Dat was een betere naam geweest voor de bloedheete Atacama, waar geen druppel regen valt. Chili is een land van ijskoude dictators en heetgebakerde demonstranten. Het is de naamgever van de peper waar je je mond aan brandt en de plek waar de Koude Oorlog ijzingwekkende gevolgen had. Het is een land van de eeuwige sneeuw in de Andes en van verhitte rodeo's. Stomende geizers, maar een koude golfstroom aan de kust. Snap je de boodschap of moeten we nog even doorgaan?
Boah. Ga nog maar even door.
Maar, ja. Ja, ik ben out of ammo.
Ja, mooie intro weer, Max.
Jongens, ik ben verliefd.
Ben je verliefd?
Ja.
Op dit land?
Ja.
Oh jee.
Ik ben zo blij dat je dit zegt.
Ja, ik wist
dat. Het eerste Zuid-Amerikaanse land waar je dat over zegt.
Ja, nee, echt. Ja, ik weet dat ik Leon een groot plezier mee doe. Het is ongeveer jouw favoriete land, volgens mij.
Dit is... Kijk al sinds het begin van deze podcast uit naar deze aflevering, ja.
Ja, nee, dat snap ik wel. Ik had politiek en ik had toerisme. Nou, dan ga je natuurlijk ook op zoek naar de pareltjes, sport. En ik dacht, ja, er is gewoon geen land als Chili. En dat is bij alle landen zo, maar ja, ik wil erheen.
Het is geografisch mega interessant. Het is geologisch mega interessant. Er zitten vet veel unieke dingetjes hier.
Het is overal mooi.
Ja, ik ben er geweest. Jullie zijn er niet geweest, volgens mij, toch?
Nee.
Ik wou het zeggen.
Helaas.
Ik ben er recent nog geweest, 2020. Ik raad het iedereen aan. Ga eens in je leven naar Chili. Echt, ga erheen.
Als je vliegschaamte te boven bent, inderdaad.
Ja.
Het is wel pokken ver weg, hè?
Het is echt pokken ver weg, ja. Maar je kan het mooi combineren met allemaal andere landen in de regio die ook prachtig zijn, namelijk.
Ja.
Ja, Max, jij stuurde vorige week ook een appje, geloof ik, naar ons van... ik ga even Google Street Map en ik zet mijn poppetje op een willekeurige plek neer. En dat was echt een schitterend plaatje.
Ja.
Zo is Chili dus gewoon.
Blijkbaar, ja.
Echt, ja, bizar.
Het heeft gewoon alle landschappen waar je als reiziger blij van wordt.
Ja,
ja. Nou, snel beginnen maar.
Yes. Zeker, nou, daar gaan we. Hey, Chili is ten eerste... het minst ronde land ter wereld.
Ja, yes.
Ik denk dat je gewoon een heel Chili om Sierra Leone heen kan leggen als een soort van slang.
Ja.
En daarnaast is Chili natuurlijk de reden dat Argentinië net niet aan de Grote Oceaan grenst.
Yep.
En dat Bolivia überhaupt geen kust heeft.
Ja.
Ze grenzen aan Peru, dus Bolivia en Argentinië. Even alle gekheid op een stokje. Er is natuurlijk veel gezegd over de vorm van Chili. Maar het is dus niet het langste land ter wereld van noord naar zuid. Brazilië is 95 kilometer langer. Ja.
Maar ik heb dus wel even voor de occasion... heb ik even Chili op Europa gelegd. En als je het noordelijkste puntje van Chili op Utrecht legt... waar kom je dan uit, denk je?
Ik denk in Mali.
Net op de grens Niger-Burkina Faso.
Zo, je had
Dit is perfect.
Echt?
Ja, je zegt, nou, op de grens is Niger-Nigeria, maar ter hoogte van Burkina Faso.
Maat.
Ja, wow, door Mali heen. Dus nog onder Mali.
Mali ook nog wel.
Dus van Utrecht tot Nigeria. Zo groot als Chili.
Ja.
Ja, dat is echt krankzinnig. Ja. Nou, en dan vergeet je bijna dat ze heel ver uit de kust ook nog wat plekken hebben. De verste is Rapa Nui.
Ja.
Kennen de kenners ook wel onder de naam Paaseiland. En onderweg bezitten ze nog wel wat eilanden waar we het nu niet langer over gaan hebben. Dan de oppervlakte 18 keer Nederland. Net zo groot als Zambia of dus Turkije, wat we pas hadden. Je moet Chili heel vaak opvouwen en dan krijg je ongeveer Turkije. Ja. Aantal inwoners bijna 20 miljoen. Hoofdstad Groot Santiago wonen ongeveer 7 miljoen mensen. Het is een relatief grote hoofdstad. Hè, ja. Vooral gezien de grootte. Het is echt een van die hoofdsteden die redelijk dominant is.
Ja.
Onder de niet-stadstaatjes. De valuta is de peso. De religie, 2/3 van de mensen is christelijk, vooral katholiek. En de rest heeft geen religie. En dat maakt ze na Uruguay ook wel het minst religieuze land van Zuid-Amerika. De taal is Spaans, maar voor zover je van binnenlanden kan spreken, worden daar ook wel oorspronkelijke talen gesproken.
Ja, je zegt Spaans, maar...
het is wel Spaans technisch gezien, maar een Spanjaard en een Chileen kunnen
Die kunnen wel met elkaar praten, maar die moeten wel hun best doen. Chileens is wel het meest rare Spaans wat je kan hebben ongeveer.
Ja.
Ja, nou, daar gaan we zo meteen in het eerste hoofdstukje misschien wel wat meer over horen. Dan achternamen. En daar was ik ook wel blij om eigenlijk. Achternamen, je verwacht al die Rodriguez en González en Sanchez en zo. Nou, die González die zit er ook wel in. Maar daarna krijgen we Muñoz, Rojas, Diaz en Perez.
Dat is veel Spaanser.
Ja, maar wel echt andere namen. Ja, inderdaad, veel Spaanser zoals in Spanje.
Ja, precies, dat bedoel ik,
Nou, dan de vlag. Je hebt twee horizontale banen, wit en rood. Tot zover de vlag dus van Polen. Maar in de linkerbovenhoek staat een blauw vierkant met daarin een witte ster.
Dat is toch de vlag van Texas?
Ik wil zeggen, als je denkt dat het de vlag van Texas is, dat klopt. Ja, niet helemaal, maar ze lijken wel op elkaar. Ja.
De bevolking in Chili die is een van de witste in Zuid-Amerika. Ruim 50% van de inwoners heeft een puur Europese achtergrond. Ruim 40% is mestizo. Dus gemengd inheems-Europees. En maar een paar procent is echt inheems. Er is dus ook bijna geen zwarte bevolking. Omdat er in Chili nooit plantages waren. En dus geen tot slaafgemaakte er naartoe zijn gebracht vanuit Afrika. Chili was toch lang niet zo'n belangrijke vestigingskolonie als bijvoorbeeld Brazilië en Argentinië, waar veel meer Europeanen naartoe gingen. Simpelweg omdat het gewoon een stuk langer varen was. Want je moest voor het Panama-kanaal helemaal om die zuidpunt heen. En over land was het heel slecht te bereiken. Dus, want vanuit het oosten van Zuid-Amerika moet je die hele anders over voordat je in Chili komt.
Ja.
De Europeanen die er kwamen, die waren voor een heel groot deel afkomstig uit Baskenland. Dus de Spaanse immigranten uit Chili, dat waren vooral Basken. En daarnaast kwamen er best wel wat Duitsers naar Chili. En nog wat andere groepen, maar dit zijn wel de belangrijkste. Dus de Basken en de Duitsers. De belangrijkste inheemse bevolkingsgroep in Chili zijn de Mapuche. En die wonen vooral in het midden en zuiden van het land. En dat waren behoorlijk goede krijgers. Die hebben heel lang zich met succes verzet tegen de conquistadores. En het heeft echt tot het einde van de 19e eeuw geduurd voordat hun land echt werd geannexeerd door Chili en door Argentinië. Want een deel van de Mapuche wonen ook in Argentinië.
Ze hebben een hele vette vlag.
Ja, die is echt bizar.
Die zie je best wel veel plekken ook nog terug in Chili.
Je moet een beetje denken aan de vlag van Azerbeidzjan. Dus blauw, groen, rood. En in het midden staat een gele cirkel met een aantal symbolen. En aan de bovenkant en de onderkant heb je een soort zwart-wit borduurwerk.
Ja,
Nou, echt even googlen. Dan gaan we even naar Paaseiland. De lokale bevolking daar heet de Rapa Nui. En dat is een Polynesische bevolkingsgroep. Dus heel anders. Die zijn verwant aan andere volkeren in Oceanië. En de geschiedenis van die bevolkingsgroep is een van de meest bestudeerde onderwerpen op aarde.
Ja.
Ja.
Toen de Europeanen Paaseiland ontdekten, viel het zo op dat er bijna geen boom overeind stond op het eiland. De bevolking kon dus daarom ook geen boten maken, want er was geen hout. En er lagen ook geen oude schepen. Dus hoe die Polynesiërs er gekomen waren, dat was een totaal raadsel. En toen zagen de Europeanen wel van die kolossale stenen beelden op het hele eiland.
Ja.
Dus ja, het mysterie was compleet. Want hoe kon je nou die stenen verplaatsen zonder hout? Nou, heel veel Europese wetenschappers hebben zich hier opgedoken. En de meeste concludeerden dat er ooit waarschijnlijk veel meer inwoners zouden zijn geweest op Paaseiland.
En de bevolking zou steeds meer van die beelden zijn gaan maken. Nou, daarvoor was er steeds meer hout nodig om al die stenen te kunnen verplaatsen. Want die werden allemaal vooruitgerold op houten boomstammen. En daardoor zijn alle bomen omgehakt. Nou, het gevolg is dat de hele bodem totaal geërodeerd raakte. Dat er hongersnood uitbrak omdat de landbouwoogst mislukte. Dat er een burgeroorlog ontstond en dat mensen vervielen in totaal cannibalisme. De Paaseilanders zouden daardoor bijna zijn uitgestorven. En dit verhaal werd door veel wetenschappers gebruikt om aan te tonen in wat voor gedrag mensen vervallen onder moeilijke omstandigheden. Ja. En dus dat de mens van nature slecht is. Ja. Maar het verhaal wordt tegenwoordig heel sterk betwijfeld. Ja. Vooral door twee Nederlanders. De Nederlandse milieubioloog Jan Boersema en Rutger Bregman, die hem veelvuldig citeert in zijn boek De meeste mensen deugen. Er zouden namelijk hele andere redenen zijn geweest voor de afname van de bevolking. Er was wel sprake van ontbossing,
ja,
maar die zou voor een groot deel te wijten zijn aan de komst van de Polynesische rat naar het eiland.
Ja.
Bovendien, die ontbossing die leidde helemaal niet tot honger. Want de bevolking die kon zijn landbouw heel goed aanpassen aan de veranderende omstandigheden. En bij onderzoek naar skeletten is er totaal geen bewijs gevonden voor zoveel onderling geweld als eerder werd verondersteld. De grootste afname van de bevolkingsaantallen die kwamen pas na de komst van de kolonisten.
Ja.
Toen de ziektes die ze allemaal meebrachten toesloegen en de bevolking als slaaf werd verhandeld. Dus ja, ook tragisch, maar wel op een hele andere manier.
Ja, en ja, eentje ja, die we ook wel hebben gezien in andere landen, zeg maar. Ja. Niet uniek, dus ja, inderdaad.
Ik kende vooral die eerste lezing inderdaad. En die wordt ook heel erg altijd geprojecteerd op dat elke keer dat de mensheid iets goeds uitvindt en vooruit gaat, zeg maar.
Ja.
Dat het uiteindelijk ook weer de ondergang is van diezelfde bevolking. Namelijk een stad bouwen op een heel vruchtbaar stuk is een goed idee. Ja, maar een fucking grote stad bouwen zodat er geen vruchtbaar stuk meer over is, is geen goed idee.
Precies. Nee,
dit soort voorbeelden, daar is Pasa dat de eerste.
Idee, maar het ligt wel iets anders dan dat.
Goed om te weten.
Het is sowieso goed om dat hoofdstuk, of überhaupt het boek van Rutger Bregman eens te lezen. Want mega interessant hoe die gehakt maakt van heel veel veronderstelde waarheden.
Weet je trouwens hoe Paaseiland aan de naam Paaseiland komt?
Nee, daar heb ik eigenlijk geen idee van.
Weet jij het, Max?
Ja, was het niet die vent die aan het varen was en die toen dat soort van ontdekt had op Pasen?
Ja, dus zeg maar inderdaad, de westerse wereld had volgens mij pas van dit eiland gehoord toen er een Nederlander tijdens Pasen langs voer en toen dacht, hey, dit ken ik eigenlijk helemaal niet.
Ja.
Het is de Middelburger Jacob Roggeveen. Ja. Dus daarmee, het heet, maar wij noemen het Paaseiland, Amerikanen noemen het Easter Island en zij noemen het zelf Rapa Nui.
Ja, dat was dus ook die gast die dacht, hoe kan dit hier? Die beelden, geen bomen, wat zie je aan de hand?
Ja. Ja.
Dan nog even over die taal. Spaans is dus de officiële taal in Chili. Maar we zeiden het al in het paspoortje, goed om te weten. Chileens Spaans is samen met Hondurees Spaans, het Spaans wat er in Honduras wordt gesproken, het meest afwijkend van het Spaans dat ze in Spanje spreken.
Ja.
Ze spreken ten eerste mega snel. Ze hebben een heel sterk accent. En medeklinkers worden bijna allemaal ingeslikt. Ze klinken eigenlijk alsof ze net een kies hebben laten trekken en daarna in een maag zijn gestompt.
Oké.
Okay. Heb jij dit zelf bedacht?
Ik heb de helft zelf bedacht. Dat van die kies zelf bedacht. En dat van die maag stomp, dat vond ik ergens. Dat vond ik ook wel passend.
Ja, wat goed.
Ja, ik kan dat wel beamen, want ik spreek echt een heel slecht woord Spaans. Een beetje Duolingo Spaans en uit het verleden, bla bla. Maar met een Airbnb-host praten in Zuid-Chili, als je daar een paar dagen blijft, is echt legendarisch moeilijk. Ik weet niet of je nou bed zei of koelkast, zeg maar, weet je dat idee.
Ja.
Ja, geschiedenis is altijd de vraag, hè. Waar begin je dan, Huug? Jij hebt het terecht over de Mapuche gehad, die nog een hele grote rol spelen, voornamelijk in het midden en zuiden van het huidige Chili. Daarvoor zaten ze wel in het noorden, maar ja, zoals je al raadt, zijn ze daar behoorlijk weggepest door de Spaanse conquistadores. En daar wil ik eigenlijk ook een beetje beginnen. Het hoofdstukje geschiedenis beginnen we vandaag in het jaar 1520, bij het brein achter de eerste reis rond de wereld. Weten jullie wie dat is?
Het brein Vasco? Daarachter?
Nee.
Is dat die Portugese zeevaarder, Hendrik de Zeevaarder, die zelf geen zeevaarder was?
Nee. Oh. Hij heeft zelf wel meegevaren. Hij heeft ook dus daarbij gezeten, maar hij overleed. En hij heeft dus niet die reis rondgemaakt. Ik heb het over Ferdinand Magellan.
Oh ja.
Van de straat
van Magellan. Ja. Die ligt daar in de buurt. Hij landde voor het eerst op de kust van Chili in 1520. En kort daarna had hij de Spanjaarden overtuigd van het feit dat ze dat moesten overnemen. Die eerste Spaanse conquistadores die kwamen uit Peru in het noorden. En die dachten, oh, hier zit vast ook nog meer goud en zilver. Maar die moesten volle bak door die Atacama-woestijn. En die dachten toen, het zal onze tijd wel duren. Hier is weinig van waarde, wij gaan weer terug. En toen was 20 jaar later, toen is luitenant Pedro de Valdivia door de Atacama heen geknald. En hij heeft uiteindelijk Santiago, de stad, gesticht.
Ja, daar was het wel weer goed toeven.
Daar was het wel weer
goed
toeven.
Als je helemaal door die Atacama bent.
Precies. Ja, maar Chili heeft wel echt een van de beste natuurlijke grenzen van de hele wereld. Als je het zo ziet.
Zeker, ja, ik kom er ongetwijfeld straks op terug. Maar in Santiago, toen dat werd gesticht, toen werd Chili ook onderdeel van het onderkoninkrijk Peru. Hè, dat hebben we besproken in Peru. En dat was dan weer een soort kolonie / provincie van het Spaanse Rijk. Die Mapuche, overigens, die lieten zich dus echt niet voor één gat vangen. Die waren echt strijders. En eigenlijk tegen alle verwachtingen in hebben zij dus best wel succesvol zich tegen die Spaanse kolonisatie weten te strijden. En zij hebben dus onder leiding van krijgers zoals Lautaro en Caupolicán hebben zij dus oorlog gevoerd. En hebben ze dus uiteindelijk die Valdivia, die guy die de Santiago heeft gezegd, gevangen genomen en zelfs vermoord. Dus niks geen zielige inheemse mensen. Die hebben gewoon echt keiharde strijd gevoerd. Nou, over strijdvoeren gesproken. We springen even vooruit naar het jaar 1810. Toen was de onafhankelijkheidsbeweging van start. Nou, dat heb je in die Latijns-Amerikaanse landen rond die tijd natuurlijk heel erg. Hebben we ook gezien in Peru. En dat zullen we ongetwijfeld bij andere landen ook nog heel erg zien. Want onder leiding van José de San Martín, dat was die vriend waar we het over hebben gehad in Peru. En de Basquies, komt-ie, Iers, Spaanse, Bernardo O'Higgins, werd Chili bevrijd van de Spanjaarden en kregen ze in 1818 hun onafhankelijkheid. Die O'Higgins, die heeft dus ook een provincie naar zich genoemd. En dat kom je dus overal terug. Dus toen ik daar was, ik snapte daar geen pepernoot van. Want ik dacht, O'Higgins? Wat is nou weer O'Higgins?
Ik ben benieuwd hoe ze dat in het Chileens-Spaans uitspreken.
O'Higgins. O'Higgins? Ja, goede vraag. Maar goed, toen waren ze dus onafhankelijk. En in 1879, dus dat is nou zo'n 60 jaar daarna, brak er een oorlog uit. Best wel een vergeten oorlog in die regio. Dat is de oorlog tussen Peru en Bolivia en Chili. Dus Peru en Bolivia aan de ene kant, Chili aan de andere kant. Nou, deze oorlog wordt ook wel de Salpeter-oorlog genoemd. Ik wist niet wat Salpeter was. Jij wel, denk ik, of niet, Hug?
Ja, dat is volgens mij een mineraal.
Maar ja, het is een kaliumnitraat. Nitraat, het is een soort wit poeder wat je kunt gebruiken als meststof en als explosief.
Ah.
Dat is wel handig als je en zeg maar je agrarisch land wil starten en oorlog wil voeren. Dus er werd daarom gestreden in de kustgebieden in het noorden en in de Atacama-woestijn. En de Chileense marine heeft uiteindelijk die strijd in hun voordeel beslist. En Bolivia was best gefakt, want daarna hadden ze dus geen kustlijn meer.
Hadden ze ook geen marine meer nodig.
Nee, en die hebben dus al hun marine toen verplaatst naar Titicaca meer.
Ja,
als daar rondjes varen.
Ik denk het. Dan gaan we het ongetwijfeld in Bolivia nog
verplaatsen
langer
verplaatsen van je marine naar Titicaca meer.
Ja.
Is trouwens ook nog wel een aardige operatie.
Ik wil daar best
hoogste meer ter wereld.
Ja,
daar moet je je boten naartoe brengen.
En waarom ook. Ja. Nou goed. Die wereldwijde vraag naar dat salpeter bleek uiteindelijk heel erg belangrijk. Ook voor de politieke situatie in Chili. Want het zorgde voor echt een hele grote economische boom. Overal werden dorpjes opgericht om dat maar uit de grond te trekken. Het werd volle bak geëxporteerd naar voornamelijk VS en West-Europa. Alleen toen kwam er eigenlijk begin 20e eeuw, waren er twee Duitsers en die vonden uit hoe je het ook synthetisch kon maken in plaats van uit de grond kon trekken.
Hmm.
Daar gaat je exportproduct.
Beetje als in de Verenigde Arabische Emiraten met die parels.
Exact dat. Ja. Nou, en daar kwam dus de beurskracht van 1929 overheen en toen was Chili eigenlijk een soort half failliet. En die dorpjes, die waren ook... Ja, in 1960 is uiteindelijk de laatste is helemaal verlaten geweest. Maar die kan je dus nu nog steeds bezoeken. Zijn echt van die spookdorpen, weet je wel, in het noorden van Chili. Nou, politiek gezien was deze periode best belangrijk. Want doordat die export zo terugnam en heel veel mensen wel arbeiders waren, dachten ze, ja, hallo, hoe is het nou met ons? Wij willen ook wel gewoon onze rechten en sociale positie in het land. En daardoor kwam het socialisme heel erg op. En dat werd in 1925 een nieuwe grondwet aangenomen. En die was ook belangrijk tot en met de andere politieke zware periode waar we het straks over gaan hebben. En dat was best wel een interessante periode. Dus ik heb het nu over de 1925 dat de nieuwe grondwet kwam. Want er waren hele sterke arbeiders en socialistische bewegingen in Chili. En in 1932 werd zelfs de Socialistische Republiek Chili uitgeroepen. Oh. Niet het meest langstondige republiek ter wereld, want het bestond van juni tot en met september van 1932. Dus het ging niet heel bueno. Maar het was dus wel, dat was echt, ze hebben een hele duidelijke rode geschiedenis met veel arbeiders, arbeidersdorpjes. En dus die politieke gevoel, dat lag daar heel dus erg.
Denk ik, een van de eerste socialistische landen dan ook, buiten de Sovjet-Unie bijvoorbeeld.
Ja, 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 Mongolië, waar we dat ook volgens mij langs hebben zien komen. Ja, en dus uiteindelijk werd in 1970 een socialist ook herkozen als president. En dan heb ik het over
Allende.
Salvador Allende. Openlijk marxistisch. We hebben het over 1970, hè? Dus de Koude Oorlog is al behoorlijk freezing. Gang, het is de Cuba-crisis al geweest.
Democratisch verkozen natuurlijk.
Democratisch werd hij verkozen. En dit was in tijden dat er bij zijn buurlanden overal coups werden gesteund door de CIA. De invloed van Amerika en de Sovjet-Unie was gigantisch. En hij wilde nadrukkelijk een ander soort socialisme dan dat er al bestond. Hij was echt heel modern. Goed verbonden ook met de samenleving. Hij had veel vrienden onder dichters en filmmakers en al dat soort mensen. En hij zei, ik wil een Chileense weg naar socialisme met een nadruk op democratie. Dus wel socialistische doelen nastreven, maar via de democratische instellingen en processen. Dus eigenlijk een soort democratisch socialisme. En hij zocht echt heel duidelijk relaties met zowel de Verenigde Staten als de Sovjet-Unie. Maar, en nu komt het, dit is het socialisme van het hele gebeuren. Hij nationaliseerde de allergrootste bedrijven van het land, met name de kopermijnen. Die waren vaak van Amerikanen. En in plaats van dat hij ze compenseerde voor het verlies dat hij die bedrijven overnam, heeft hij ze een boete gestuurd voor het feit dat zij zoveel milieuschade hebben gegeven aan Chili. Ja, dat vind je best wel een koning. maar goed, maar daardoor gingen die spanningen met de VS natuurlijk best wel hoog op. Een ander onderdeel van Chili, wat traditioneel heel rechts georiënteerd is het leger. Dat in de koppeling met dus die grote oligarchen, rijke mensen die dus het socialisme op zagen komen, zorgde er eigenlijk voor dat we in 11 september 1973 een gigantische wisseling van de wacht zagen.
Ja, zeker. Ja, want die Allende die had dus een marxistische staat, hè, en die Sovjet-Unie vond dat natuurlijk wel mooi, hè, in de achtertuin van de VS. Dus die steunde ook wel Chili in de vorm van lange termijn kredieten. Maar die waren veel minder effectief dan die dikke investeringen die de VS deed in Chili.
Ja.
Dus samen met de dreiging van een soort marxistisch domino-effect in Zuid-Amerika was dat voor de Verenigde Staten, hè, puur dat geld, een hele goede reden om eens even een wissel van de wacht af te dwingen. Ja. Nixon bijvoorbeeld, Richard Nixon, die zei in die tijd ook dat hij de Chileense economie het zou laten uitschreeuwen. En dat lukte ook. De inflatie onder Allende was op een gegeven moment 600%.
Ja.
Dus perfecte voedingsbodem voor een coup. En die kwam dus inderdaad ook in 1973. En dan is centrale man natuurlijk Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, opperbevelhebber van het leger. De geboorteplaats van die coup was de havenstad Valparaíso. Daar zat de marine. En die werd dus ook als eerste aangevallen en daarna alle radio- en tv-stations. En uiteindelijk ook het presidentiële paleis. En Allende kwam daar ook bij om, bij die coup. Inmiddels gaat men uit van zelfmoord.
Dit was echt een superbelangrijk moment in de Chileense geschiedenis. Je hebt heel veel musea in Santiago en in Chili die echt op dit moment aangrijpen. En één moment wil ik even uitlichten, want dat was namelijk Salvador Allende zat dus in dat presidentiële paleis. Dat werd gebombardeerd door vliegtuigen. En hij heeft vanuit daar zijn laatste speech uitgezonden over de radio naar alle Chilenen. Ik wil even een heel klein stukje daarvan laten horen.
Viva Chile. Viva el pueblo. Viva los trabajadores.
Hij zegt dus lang leven Chili, lang leven de werkers, lang leven het land. En hierna is hij dus doodgevonden in dat paleis.
Ja, er is best wel wat discussie over geweest hoe dat dan, wat de toedracht was. Maar men gaat dus nu inderdaad uit van zelfmoord. Nou, wat wel interessant is trouwens, die Pinochet die was in feite nauwelijks betrokken bij de organisatie van de coup. Hij was pas een maandje opperbevelhebber van het leger. Maar hij heeft na die coup echt alle macht naar zich toe getrokken. Hij was de leider van het leger. Hij deed dat samen met de leiders van de marine, de luchtmacht en de justitie. En hij heeft toen daarna alle macht naar zich toe getrokken, is dictator geworden. Nou, het ging er meteen al hard aan toe onder Pinochet. Een paar weken daarna, na de coup, start de caravaan des doods. Een caravaan van helikopters die van noord naar zuid vliegen. En het hele land uitkammen, 97 mensen vermoorden. En in het eerste 3 jaar van zijn bewind laat hij 130.000 tegenstanders arresteren. En meer dan 3.000 worden er gedood of zijn verdwenen. En er heerst sowieso een cultuur van marteling. Echt een hele vrede marteling. Het Estadio Nacional werd ingericht als concentratiekamp voor 40.000 politieke gevangenen. Waar ook gemarteld en gemoord werd. Nou, wat verwacht je van een dictator die door de CIA in het zadel is geholpen en er blijft zitten tot einde van de Koude Oorlog? Super liberaal economisch beleid. Er werd ook wel gezegd dat Chili onder Pinochet echt het eerste laboratorium was voor neoliberale experimenten. Vol privatiseringen en bezuinigingen. En dat verliep op zijn zacht gezegd vrij schokkerig. Hij heeft ook wel periodes van bizar snelle economische groei gehad, maar zijn oogst is vooral gigantische verschillen tussen arm en rijk. Aan het eind van zijn regeringsperiode leefde 48% van de Chilezen onder de armoedegrens. Ziektes die tierden er ook weer welig, omdat er 60% is gesnoeid in de gezondheidsuitgaven.
Wow. Ja.
Dat soort dingen.
Hij was ook niet zo aardig voor die Mapuche, hè?
Nee, hij was eigenlijk vrijwel voor niemand aardig, inderdaad. Maar
behalve voor zijn maten, zeker mate, niet voor, de voor het grote kapitaal.
Ja. Nee.
Hij werd wel, zijn beleid werd echt aangestuurd onder aanvoering van de zogenaamde Chicago Boys, geschoold aan de Universiteit van Chicago onder leiding van onder meer Milton Friedman. Ja. Ook een bekende naam uit die tijd. Nou, conclusie is in ieder geval, de rijken zijn heel rijk geworden. En na al die schokken groeide het er toch wel uit tot economisch heel krachtig land, maar dus wel tegen een prijs. Hij schrijft eind jaren 80 een referendum uit onder hele grote internationale druk. Chili wil echt weer een democratie worden. Hij verliest die verkiezingen en probeert zichzelf via allemaal omwegen onschendbaar te maken. Hij wordt nog gearresteerd uiteindelijk in Londen. Zou uitgeleverd worden aan Spanje, want daar is hij aangeklaagd door een rechter.
Wow.
Uiteindelijk gaat hij terug naar Chili en overlijdt hij daar in 2006 zonder berecht te worden.
Zo bizar eigenlijk, hè? Dat hij dus niet berecht is en hè, na zijn afzetting nog 16 jaar heeft geleefd.
Ja, het is super lang geweest of hij nou wel of niet gezondheidstechnisch toerekeningsvatbaar was en dat soort dingen.
Ja. Ja. Overigens, leuk feitje over die verkiezingen. Twee leuk feitjes eigenlijk over die verkiezingen. Eén, het is een van de allermooiste campagnes die er ooit gevoerd is. Want het was ja of nee, wil je door met Pinochet? Was basically de vraag. Zeg maar, ja. Je had het ja-kamp C en je had het nul-kamp. En er is echt een supermooie documentaire over gemaakt. Die zou ik ook wel even op de website zetten. Dat is één. Twee, weet je wie de opzichter was bij die verkiezingen?
Oeh.
Je hebt toch altijd van die democratische opzichters van internationaal die dan gaan kijken of het allemaal wat netjes verloopt.
Johan Remkes.
Bram van Ooyek.
Nee,
ja. Oh, echt?
Oh, zat ik dichterbij dan ik dacht.
En die heeft daarover gezegd toen, ooit een keer, toen zat ik een keer met mijn auto. Die zei van ja, en toen heb ik wel echt geleerd dat Chili echt een heel weerbaar, heel mooi land is.
Zo, ja. Oh, die zou ik niet aankomen.
Ja, en als je daar ooit een keer bent, in Santiago heb je het Herinneringsmuseum van de Mensenrechten. Dat is een relatief nieuw museum. Helemaal ingericht over wat er allemaal gebeurd is met de mensen. En de mensen die Mapuche, de mensen die onderdrukt zijn. Mm-hmm. En mensen die zijn verdwenen. Dat zijn er vet veel natuurlijk. Ja. Die nooit meer terecht zijn gekomen.
Echt zo'n museum waar je echt langs moet als je in die stad bent.
Ja, echt zo. Ja, heel erg.
Okay.
Cool. Dan nog even aandacht voor twee vrouwen. De hartsvriendinnen Michelle Bachelet en Evelyn Matthei. Zij woonden vroeger naast elkaar op een vliegbasis tijdens de socialistische tijd. Dus die tijd heb ik het ongeveer over. De vaders die werkten namelijk bij de luchtmacht. En toen kwam de coup. Die vader, Bachelet, dat was een ras-echte socialist. Dus hem wachten ook martelingen in Via Grimaldi. Dus echt zo'n plek waar heel veel gemarteld werd, veel gemoord werd. Zijn familie werd ook gemarteld. Hij overleed aan zijn verwondingen en ook die Evelien, zijn dochter, werd gemarteld. Vader Matthei, dus die ander, die werd benoemd tot baas van de luchtmachtacademie in het gebouw waar zijn vriend gemarteld werd.
Wow.
Dus die dochters, die kenden echt een extreem verloop van hun verdere leven. Maar die zouden later weer bij elkaar komen, tegen elkaar. Want Michelle Bachelet werd namelijk in 2006 de eerste vrouwelijke president van Chili.
Ja.
Maakte ook haar termijn vol, maar het moest toch weg door de grondwet. Hè, die staat maar één termijn toe. En in 2014 wilde ze weer. En wie was haar belangrijkste uitdager? Evelien Matthei, haar vroegere jeugdvriendin. En die redde het niet. En Michelle die kreeg weer een nieuwe termijn. En die maakte ze ook nog eens vol. Maar moet je nagaan dat die levens dan weer op die manier weer bij elkaar komen.
Ja, echt geweldig. Ja, daar kan je echt een goede film ook over maken.
Ja, nou, dus, sinds die tijd is het een beetje pingpongen tussen de socialisten en de liberalen. Van de liberalen is Sebastián Piñera twee termijnen president geweest. En is het dan nu allemaal koek en ei in Chili? Absoluut niet. Je kunt echt nog wel steeds zeggen dat Chili economisch gezien nog steeds gebukt gaat onder de ongelijkheid van die Pinochet-tijd. Dus ja, het is een rijk land. Maar veel mensen vinden dat de overheid veel te weinig doet om openbare diensten te leveren die ook horen bij zo'n rijk land. Dus gezondheidszorg, pensioenen, huisvesting. Een eikpunt was 2011, toen er tienduizenden studenten de straat op gingen tegen het commerciële karakter van het onderwijs. Dat verstaat Chili dus onder de straat op gaan.
Ja.
Heel anders dan hier.
Ja.
Super activistisch. En het vonkje dat de boel daarna liet ontploffen was in 2019. Omdat er was een plan om de metrokaartjes duurder te maken. En dat ontaarde ook weer in enorme protesten. Met onder andere als uitkomst dat er een nieuwe grondwet moest komen. Die dateerde al uit de tijd van Pinochet.
Ja, wow. Ja, ik kan me nog wel herinneren, want Chili, hè, ondanks wat je vertelt, was het toch eigenlijk een braaf jongetje in de klas. Het was een van de welvarendste landen in Zuid-Amerika, zeg maar, in de zeros. Dus die protesten kwamen voor mij eigenlijk een beetje uit de lucht vallen. Voor
ik dacht dat Chili heel goed kent.
Ja, precies, dat dacht ik ook inderdaad, ja.
Maar Leon, jij was daar toch rond die tijd? Dus ik ben wel even benieuwd. Ik kan nu wel allemaal dingen gaan opzoeken. Maar hoe heb jij dat? Jij zat er middenin, toch?
Ja, wij waren er in het begin 2020, voor corona nog. En toen waren die demonstraties super groot. Echt. Nederland is eigenlijk niks mee. Wij zaten toen in Santiago en we zijn een rondje gaan lopen. En alle kerken, die zaten helemaal onder gegraffitied. Alle standbeelden waren helemaal onder gegraffitied. En overal wat je zag was teksten als policia assassina. Dus politici zijn moordenaars. Matapacos, wat een beetje slang is voor de kopkiller. Dus waren heel erg all cops are bastards. 1-3-1-2, dat was heel erg. Het was echt het volk tegen politie, tegen de staat. En wat ze eigenlijk wilden, ze wilden een nieuwe grondwet, omdat die grondwet kwam nog uit de tijd van Pinochet.
Ja.
En ja, wat ik daar heb gezien, de politie schiet dat met rubberen kogels gericht op ogen. Dus iedereen liep daar, heel veel mensen liepen daar met zo'n ooglapje rond. Of om te laten zien dat ze solidair waren, of omdat ze daadwerkelijk gewoon hun oog waren verloren. En je had één symbool van die hele opstand, dat was Negro Matapacos. Dat is een hond, een zwarte hond. En die liep altijd mee met de protesten en was een soort symbool van laten zien dat zij... Het was een zwarte hond met een rood doek om zijn nek heen, zeg maar.
Ja.
En die werd echt overal meegedragen als soort symbool in knuffelvorm of in plaatjesvorm. Werd overal op de muur gegraffitied. En het was zelfs zo erg dat op een gegeven moment liepen wij een rondje. Toen zijn we het een beetje op gaan zoeken. Toen ben ik gaan praten met wat studenten daar. Die studeerden medicijnen en die waren dus eigenlijk feitelijk hospics tijdens die protesten. Dus zij hielpen mensen. En terwijl ik met hen aan het praten was, kwamen er dus uit verschillende gaten kwamen mensen terugrennen. Die zeiden dat we moesten rennen. Toen kwamen er overal wagens met van die waterkanonnen op het dak. En toen moesten wij echt volle bak terug Santiago straten inrennen. En dat spelletje, dat speelden zij dus gewoon de hele dag.
Okay.
Ja, dat was wel behoorlijk heftig om mee te maken. Ja.
Ja. Nou jongens, ik was zo blij dat ik dit loodje trok, fysische geografie.
Kind in de snoepwinkel, je mag echt kiezen wat je wil. Joh. Het is van alles en nog wat.
Echt hè? Zonder twijfel is Chili een van de meest bijzondere landen ter wereld, fysisch geografisch gezien. Dus dit wordt een lekker hoofdstukje, ga er even goed voor zitten. Beginnen met de plaattektoniek. Die is spectaculair, maar wel heel makkelijk. Want Chili ligt gewoon op de Zuid-Amerikaanse plaat. En precies ten westen van Chili ligt van noord naar zuid de Nazca-plaat en de Antarctische plaat. En die duiken allebei onder de Zuid-Amerikaanse plaat door. Dus je hebt een subductiezone van noord naar zuid. En dus krijg je over die hele lengte gebergtevorming met actief vulkanisme en aardbevingen.
Ja.
En geen kleine aardbevingen. Sterker nog, in Chili vond de zwaarste aardbeving plaats die ooit is geregistreerd.
Ja.
In 1960 had een kracht van 9,6 op de schaal van Richter.
Insane.
Ja. Dat staat gelijk aan een energie van 32 gigaton TNT. Dan denk je, even vergelijking. De zwaarste waterstofbom die ooit is gemaakt, dat is de Tsar-bomba, die ooit is getest. Die is 50 megaton. En bij die aardbeving kwam dus ongeveer 600 keer zoveel energie kwijt.
Jeez. Ja, en vooral omdat die schaal die gaat steeds in tientallen erger, toch? Of 100 keren erger of zo.
Ja, die schaal van Richter. Ja, 9,6 is geloof ik 10 keer zo zwaar als 8,6.
Zo.
Ja. Dus echt insane. Door die aardbeving verschoof de aarde zodanig dat rivieren echt een hele andere loop kregen. Zelfs spontaan een vulkaan uitbarsten. Want ja, zoveel onrust in de aarde, ja. Er ontstond ook een tsunami, 25 meter hoog. Zelfs op Hawaii, Japan en de Filipijnen maakten die slachtoffers. Oh, daar was die geen 25 meter hoog meer, maar alsnog.
Ja.
In Chili zelf vielen 3000 doden. En dat valt eigenlijk nog wel mee als je bedenkt bij zo'n zware aardbeving. Twee gelukjes. Eén, het gebied waar het plaatsvond was niet zo dicht bevolkt als bijvoorbeeld het gebied in Indonesië in 2004. Of in Turkije en Syrië onlangs. En de aardbeving vond plaats tijdens de zondagmis. Dus heel veel mensen waren in de kerk. En die kerken die waren een stuk steviger gebouwd dan de meeste huizen.
Ah. Oh joh.
Ja.
Okay. Ja, ik weet wel dat ze altijd grapjes maken ook in Chili over dat die lui zelf heel goed tegen aardbevingen kunnen.
Ja.
Ik heb zo'n filmpje gezien van iemand die zit dan in zo'n kantoorruimte. En dan begint gewoon die ruimte te trillen. En dan zie je die echt zo kijken omhoog van hoe lang gaat het nog duren. Oké,
even opstaan.
Ik ga wel opstaan. Ik loop wel naar zo'n deurpost. Weet je, ga ik daar verschuilen en loop ik
terug. Het is er schering en inslag. Ja. Ja. Nou, omdat er dus bijna geen enkel land zo lang is van noord naar zuid, heb je enorme verschillen in klimaat en dus in landschap. Tegelijkertijd is het natuurlijk heel smal, dus Chili heeft, durf ik wel te zeggen, de grootste variatie in landschappen per vierkante kilometer van alle landen.
Ja.
Ik heb dat niet gefactcheckt, maar kom aan, ja, dit moet toch wel.
Ja, dat durf ik ook wel aan, of het moet Nieuw-Zeeland zijn of zo.
Ja. Even voor de goede orde, Chili ligt volledig op het zuidelijk halfrond, dus het noorden is behoorlijk warm en het zuiden is ijs en ijskoud. In het noorden waait de wind meestal uit het oosten, aflandig dus. Die wind is boven Brazilië, Bolivia en het noorden van Argentinië al helemaal uitgeregend. En is dus heel droog als die bij Chili aankomt. Als je daar iets meer over wil horen, luister even de aflevering over Peru. Het kustwater bij Chili is ook nog eens heel koud. Dus als de wind een keer andersom waait, verdampt er vrijwel geen water uit de zee. Dus het noorden van Chili is echt kurk en kurk droog. Daar zit dus ook die Atacama-woestijn.
Ja.
Een van de droogste plekken ter wereld. De allerdroogste woestijn ter wereld ligt hier trouwens niet. Dat is die.
Ja, dat zou Antarctica wel zijn dan.
Ja, inderdaad. Die ligt op Antarctica.
Maar dat vind ik altijd wel een beetje flauw.
Nou, waarom?
Ja,
in deze podcast mogen we dat wel zeggen.
Kom aan, ik wil zand en rots zijn.
Ja, jij wil gewoon de Donald Duck variant van de steen.
Ja, sorry, maar zo werkt het
met een boek toe erin. Ja.
Maar goed, wel heel droog dus. Er valt gemiddeld 5 mm regen per jaar. In Nederland valt in een maand al 10 keer zoveel.
Ja.
Er zijn zelfs plekken waar tientallen jaren achter elkaar niet regent. Quillaga bijvoorbeeld stond bekend als de droogste plaats ter wereld, omdat er tussen 1919 en 2015 geen regen was gevallen.
Jeeuw. Dus
bijna 100 jaar.
Ja.
Maar op een dag in 2015 viel er dus wel regen. En niet zo'n beetje ook. En dat leverde meteen gigantische problemen op.
Ja, dat zal ja.
Want er is natuurlijk helemaal geen vegetatie om het water op te nemen. Die droge grond die is keihard, dus die kan ook helemaal geen regen absorberen. Dus er ontstonden gigantische modderstromen. Tientallen mensen kwamen om, duizenden huizen vernietigd. Echt een drama. In de dagen daarna trad wel een heel bijzonder fenomeen op. Want in de bodem van de woestijn zitten zaden van planten die in een soort winterslaap zitten. En nu er water bij was gekomen, zijn die zaadjes ontkiemd en kleurde de hele woestijn ineens roze van de bloemen.
Ja, dat zijn echt waanzinnige beelden.
Echt waanzinnig.
Als je daar toevallig toen op reis was, dacht je ook echt, wat
is dit? Ja. Nou, in het zuiden van Chili, in Patagonië, waait de wind meestal andersom. Daar waait hij namelijk uit het westen in plaats van uit het oosten. Het is daarom een stuk natter. Als je Chili op de satellietfoto ziet, dan kun je die overgang heel mooi zien. Het noorden van Chili kleurt dus geel, terwijl het noorden van Argentinië juist groen is. Dat deel van Argentinië ligt dus in de loefzijde van de Andes. En in het zuiden is het precies andersom. Daar kleurt Chili groen, terwijl het zuiden van Argentinië geel is, omdat het zuiden van Argentinië hier aan de leizijde van de Andes
ligt. Ja, dat is inderdaad grappig goed te zien.
Dat is vet mooi om dat kleurverschil in het landschap te zien. Maar het uiterste zuiden van Chili is eigenlijk net zo slecht bewoonbaar als het uiterste noorden, want het is dus echt heel koud. Je vindt daar dus ook pinguïns. Dat zijn die Magallan-pinguïns, ook vernoemd naar die ontdekkingsreiziger. En bijna alle mensen die wonen dus ook in het midden van het land. Het zuiden is landschappelijk dan wel weer heel spectaculair. Het lijkt een beetje op de Noorse kust, met veel fjorden, veel eilanden, besneeuwde bergtoppen.
Gletsjers.
De ijsvlaktes hier zijn ook een van de grootste zoetwaterreserves van de wereld. Het bekendste nationale park is Torres del Paine. Daar ben je geweest,
toch? Absoluut, ja. Dat is dus die plek waarvan ik eigenlijk over iedereen die dit hoort zou willen zeggen, ga daar één keer in je leven heen. Ja. Het is niet goedkoop, het is niet heel makkelijk om er te reizen. Je moet best wel goede conditie hebben, je moet best wel flink een beetje wandeling maken. Maar het is het allemaal waard.
Ja, die bergen daar, die hebben vooral hele bijzondere pieken. Hè? Ze lijken een beetje op de Dolomieten in de Alpen. Maar ja, dan nog wel een tikkeltje bijzonder.
Die drie torens, dat zijn de meest belangrijke.
Ja.
Een paar van die Hele iconische beelden die je meteen associeert met Patagonië.
Ja.
Die Perito Moreno gletsjer trouwens, dat terugtrekkende ding, dat ligt dus niet in Chili. Dat is Argentinië.
Nee? Oh, dat ligt in Argentinië. Okay,
ja, sowieso heel Patagonië is natuurlijk een beetje stuivertje wisselen waar nou precies die grens ligt. Want ja, de natuur houdt zich niet echt aan grenzen. Dus als je die regio bezoekt, dan krijg je ook... Je moet in ieder geval wat vrije bladzijden in je paspoort houden. Want je krijgt de hele tijd, ga je het land in, uit, in, uit, in, uit. En dan krijg je weer een Chileens of een Argentijnse stempel.
Ah, oké. Okay. Ja, nou, lachen. Goed voor de spaarders. Tot slot, nog even naar de eilanden die bij Chili horen. Die zijn eigenlijk allemaal ontstaan als gevolg van een hotspot. Dat is dus een plek waar magma dwars door de aardkorst een weg naar boven zoekt. En omdat die aardkorst boven die plek steeds verschuift, schuift het vulkanisch actieve gebied steeds mee en ontstaat dus een keten van vulkanen. Nou, Paaseiland is de beroemdste daarvan. Dat is een driehoekig eiland. Op elke hoek van het eiland vind je een vulkaan. Vanwege de afgelegen ligging van het eiland heeft het ook een hele eigen ecologie. Maar goed, we hebben dus al gezien dat het eeuwen geleden al ontbost is geraakt. Al worden de laatste tijd wel steeds nieuwe bomen geplant op het eiland.
Nou, dat is mooi. Dan pak ik het meteen even over met toerisme. Want ja, Hug, ik ga gewoon jouw hele stukje herhalen en zeggen dat je ook overal heen kan. Nee, dat is een grapje. In ieder geval, ja, dat toerisme is wel echt heel erg verwant aan de natuur. Want het is natuurlijk gewoon vet mooi daar. Lonely Planet heeft als titel bij Chili. Chili is nature on a colossal scale, but travel here is surprisingly easy if you don't rush it. Leon, klopt?
Absoluut. Je moet echt geen haast hebben. Want dan en je doet jezelf tekort en het land, want het is er veel te mooi. Maar het is, je moet altijd, je kan nooit van A naar B met een directe lijn. Er is altijd een gletsjer of een berg of een fjord of iets waar je omheen moet, zeg maar.
Maar ja, goed, aan de andere kant, het is wel allemaal goed te bereiken, want het is gewoon nergens heel erg breed.
Klopt. Ja, het is gewoon van A naar B wel wat dat betreft.
Ja, ja. Ik zag ergens, het is gemiddeld maar 180 kilometer breed. Ja, het land van Chili. Ja. Wat wel mooi is, je hebt daar de highway nummer 5. Die loopt van de Peruaanse grens tot diep in het zuiden. Precies in het midden van het land. Dus dat is echt perfect, weet je wel. Je hebt gewoon zo'n kaarsrechte weg. Ja. Nou, niet echt kaarsrechte.
Als je Chili wil zien, moet je die gewoon afrijden.
Ja, en dan kun je links kijken, zie je de zee. En rechts kijken, zie je berg.
Ja.
Ja, dus die highway, die gaan we ook gewoon even van noord naar zuid rijden. In dit geval, als je dus links kijkt, zie je bergen en rechts zie je de zee. Nou, goed. Als je dus binnenkomt vanuit Peru, stel je dat je dat doet, dan is het niet meteen het gastvrije klimaat als je in het noorden binnenkomt. Voordeel is wel, je rijdt natuurlijk recht die Atacama binnen. Meeste toerisme daar gaat via San Pedro de Atacama. Leon, juist?
Ja, absoluut.
Ja. Een mooi vinklijstje. Dit. Ja. Maar dat was wel echt... Ik dacht, holy moly, het is hier mooi. Hè?
Ja.
Want er zijn ook gewoon best wel veel woestijnen die gewoon niet super spannend zijn. Ja. We hebben het in de Gobi volgens mij ook over gehad. Die is natuurlijk wel sommige stukken wel mooi. Maar in hele grote delen ook niet zo spannend. Volgens mij is die Atacama overal wel best wel mooi.
Ja, en wat je dan dus bij dat soort momenten en plekken hebt, is dan ga je daarheen en denk je, oké, woestijn, hoe vet kan het nou zijn? Dan krijg je een beetje van die hele grote kolossen steen die dan midden in het landschap staan, weet je wel? Die sowieso best wel vet zijn. Maar ook, dan praat je met iemand en die zegt, oh, je moet trouwens eventjes de zonsondergang bekijken, want die is hier super mooi. En dan denk je, zonsondergang, hoe mooi kan het nou zijn? En dan, omdat je een of andere manier, er gebeurt daar iets in het landschap en dan wordt die lucht 100 kleuren.
Ja, ja.
En dan, dan zit je te kijken en denk je, wat is dit nou? En dat krijg je dan ook allemaal cadeau, zeg maar. Ja. Dat soort elementen.
Wat wel vet is trouwens, je hebt daar als je die blue skies hebt, weet je, ook gewoon 's avonds. Die Atacama is een super goede plek voor astrotoerisme.
Ja.
Waar mensen allemaal, je hebt overal sterrenwachten en zo. En dan gaan mensen allemaal sterren kijken.
Ja, goeie.
Die telescoop daar, een van de grootste van de wereld, die heeft ook echt een fantastische naam.
Nou?
Very Large Telescope.
Serieus?
Serieus, 100% heet hij gewoon. Very Large Telescope.
Die moeten ze in de Central African Republic neerzetten. Ja. De nieuwe president, Gabriel Boric, hebben we ook nog niet genoemd trouwens. Die heeft ook gezegd dat ze dat dus een nationaal park gaan maken, omdat het gewoon zo mooi is. Eens in de zoveel jaar gaat dat dan een keer bloeien. Dus dat gaan ze doen, dat is op zich wel mooi. Wat wel ook wel mooi is over die Atacama, je hebt er ook een gigantische linkerhand staan. La Mano del Desierto. Die is 11 meter hoog. Die is gewoon gemaakt door iemand. En het symboliseert de nederigheid van de mens in de woeste natuur. De maker is Mario Irarrázabal. Die heeft het ontworpen als een tegenhanger van een rechterhand. Gigantische rechterhand. Die staat ergens in Uruguay. Dus die man denkt in het groot. Nou, verder heb je nog van die mini lagunes. Knalblauw water midden in die zoutvlakte. Dus het is echt een soort van dode zee. Mm. Ja, het lijkt me een waanzinnige plek. Nou, dan gaan we verder naar het zuiden. En het mooie is, als je dus die Atacama een beetje gepasseerd bent en ook bij de grens van Argentinië, dat zijn ook van die plekken waar je het makkelijkst op 6000 meter kan komen. Dus je hebt daar de hoogste ongeveer alles van de wereld. Dus weet ik veel, hoogste dorpje, hoogste weg, hoogste snelweg, hoogste postkantoor, noem maar wat. En is ook een 6000er die er ook wel bekend staat als de makkelijkste 6000er die je kan beklimmen. San Francisco heet die. En je kunt natuurlijk ook overal wintersporten. Want ja, je hebt gewoon best wel veel sneeuw ook.
Ja, ja je kan skiën en surfen in één dag, als het goed is.
Serieus. Ja. Enig is alleen wel water, best wel koud.
Dat kan ik je ook. We hebben uiteindelijk 2 weken gezeten in een plaatsje dat heet Pichi Lemu. En daar hebben we heel veel gesurfd, gewoon voor elke dag.
Ja.
Dat is koud, vriendin.
Ja. Oh, joh. Terwijl het weer waarschijnlijk best wel lekker is.
Het is super lekker weer, maar het is gewoon, dat water is gewoon freezing.
Ja. Ja, je hebt hier die Humboldt-stroom. Dus die stroom van zuid naar noord. Dus dat is water vanuit Antarctisch gebied wat omhoog stroomt.
Ja. Ja. In ieder geval, we gaan het even over de steden hebben. Niet Santiago, wel me dat echt wel best wel een gezellige stad lijkt eigenlijk. Maar als je op de kaart kijkt en je ziet Santiago liggen, dan lijkt het ook alsof het een soort van kustplaats heeft. En voor wie dan denkt dat is een soort van Zandvoort voor Amsterdam. Nee, dat Valparaíso is echt vet mooi.
Ja?
Ja, het is ook niet echt een badplaats, meer een havenstad. Dus er gebeurt ook wel wat. Maar het is echt zo'n plek die alles heeft om veel te lang te blijven hangen als toerist. Het is ook een beetje net zo groot als Utrecht ongeveer. Elk huis lijkt in een andere kleur geschilderd. Je hebt van die kronkelende straatjes, alles zit vol met street art. Sowieso heel veel kunst in het openbaar, veel markten, mooie pleinen en een strand. Nou ja, moet ik nog even doorgaan?
Ja, ik weet al wel waar ik heen ga.
Precies. Je hebt Lan Sebastiana, dat is meer aan de buitenkant van de stad, staat ook bovenop een heuvel. Dat is het huis van Pablo Neruda, een politicus die vooral ook dichter was, Nobelprijs voor de literatuur won. Nou, rijden we dan verder naar het zuiden, nog verder naar het zuiden, dan kom je natuurlijk richting het machtige Patagonië. Maar niet voordat je door het vulkanische Lake District komt. En dan ben je zelfs de wereldberoemde Chileense weiregio's al gepasseerd. Dat Lake District is wel mooi trouwens. Voordeel daarvan is dat als je heel veel van die losse vulkanen hebt, van die machtige bergen, die je dan vanaf zo'n meer ziet. Dus je hebt bijvoorbeeld het meer van Junkie Way. Moest een beetje denken aan de meren rondom bijvoorbeeld Mount Hood in Oregon. Of de Fuji in Japan. Heb je ook van die mooie foto's van, weet je wel? Dat, ja, ook een beetje aan Bled in Slovenië. Ja. Dat is dan weer geen vulkaan.
Nee.
Maar dat is een beetje de orde van grootte. En goed, dan kom je nog in Patagonië, maar daar hebben we het net over gehad. Over het algemeen vond ik wel als een soort van vuistregel. Het Argentijnse deel van Patagonië is groter. Het Chileense is makkelijker bereikbaar.
Nou, maar ga ik toch even inbreken op jou, op het einde van jouw toeristische stukje. Want je hebt eigenlijk 2 dingen niet genoemd. Namelijk, je hebt wel meer dingen niet genoemd, maar 2 dingen die ik hier even wil noemen. Je hebt dus die weg, kan je dus nog verder naar het zuiden nemen. Dan kom je op de Carretera Austral. En dat is eigenlijk een vrij onherbergzame weg die echt slingert door Patagonië heen. En dan kom je echt langs de prachtigste plek op aarde. Maar snelheid moet je daar niet hebben. Je moet daar echt genieten van het uitzicht. Mm. En een van de plekken waar je dan langskomt, dat zijn de Marble Caves. Dat is een hele mooie soort blauwe grotten waar je echt, nou, je moet daar best wel voor omrijden om daar te komen. En daar zit een luguber, maar ook wel weer een heel typisch verhaal aan vast. Want daar is namelijk een man overleden. Een aantal jaar geleden, volgens mij 2015 uit mijn hoofd. En hij was de oprichter en eigenaar van North Face.
Oh.
Je kent allemaal North Face, de kledingmerk, bla bla. En weet je met wie hij toen was getrouwd?
Met de oprichter van het merk Patagonia?
Ja.
Nee joh.
100% waar.
Nee joh.
Ja.
Ook wilde gok dit.
Ja, nou, goed gegokt.
Oké. Okay.
Maar het is toch bizar dat zeg maar de man die zoveel hield van outgoing, ecologisch toerisme en zo is omgekomen in een van de allermooiste grotten van de wereld die in Patagonië ligt, terwijl hij getrouwd is met de eigenaar van het merk Patagonia.
Ja, ja. Gestorven.
Ik wist sowieso niet over de connectie tussen die merken.
Nee, dus, nou bij deze.
Ja, oké, bizar.
Ja, nou dan de economie waar ik jullie in me ga meenemen. Want Chili is natuurlijk een van de meest welvarende landen van Zuid-Amerika. En echt een leider in de hele regio op het gebied van, komt die, concurrentie, inkomen per hoofd van de bevolking, globalisering, economische vrijheid en corruptie. Lage corruptie. Dus goed. Goede kant van de corruptieschaal.
Ik dacht al dat het alleen een goed nieuws show zou worden. Nee, mooi niet.
Ja, dat is wel. Nou, maar wat jij net zei is dus nog steeds heel erg het geval. Het heeft nog steeds een relatief hoge economische ongelijkheid. Relatief vergeleken met de rest van de wereld. Maar niet vergeleken met de regio. Want heel Zuid-Amerika, een beetje gechargeerd. Een groot deel van Zuid-Amerika is op de Gini-coëfficiënt van ongelijkheid scoren zij best wel slecht. Dus heel ongelijke landen zijn dat.
Ja, Brazilië aan kop waarschijnlijk.
Ja. In 2006... werd Chili het land in heel Zuid-Amerika met de hoogste BBP per hoofd van de bevolking. Dus ja, de rijkste, hoe je dat wil meten. Dit is een van de manieren hoe je dat kan meten. En in 2010, dus 4 jaar later, was het ook het eerste Zuid-Amerikaanse land dat toetrad tot de Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Dat is zo'n land die
dus OESO, toch? Ja, ja, precies.
Dat is zo'n organisatie die dan is ontstaan vlak na de Tweede Wereldoorlog. Van eigenlijk een soort koude oorlog gedachte van, oh ja, laten we alle westerse rijke landen verbinden onder één en dezelfde noemer.
Een soort economische NAVO.
Ja, een soort economische NAVO inderdaad. En tegenwoordig zit Colombia er bijvoorbeeld ook bij, Costa Rica ook. Maar Chili was hier wel echt de eerste van in het Zuid-Amerikaanse continent. En dit gebeurt allemaal in Santiago. Quizje, hoe heet hun financiële district?
Financieel.
Geen idee.
Uiteraard Sanhattan. Santiago.
Oh, Hatton.
Uiteraard. Daar staat dus ook de grootste toren van heel Zuid-Amerika met 300 meter. Gran Torre Santiago. Dan de economie van Chili. Want het is echt een behoorlijke exporteconomie. Dat was het al, hè, ten tijde van die oorlog. En dat is het nu nog steeds. Tegenwoordig is het niet meer salpeter of wat ze hebben. Maar tegenwoordig hebben ze een andere natuurlijke hulpbron. Namelijk?
Ja, koper.
Koper. Verreweg de grootste koperproducent. Mm-hmm. Verantwoordelijk voor ongeveer 1/3 van de mondiale productie van koper.
Ja,
een derde.
Dat is echt waanzin.
Het is echt de ruggengraat van die economie. Ze hebben ook een paar van de grootste kopermijnen ter wereld. Want van de 10 grootste mijnen staan er 5 in Chili.
Zo.
Die staan dan op 1, 3 en 5 en zo. Weet je wel, echt op grote plekken. Dit gaat trouwens niet altijd even bueno. Want in 2010 kwamen er 33 mijnwerkers vast te zitten door een instorting op een diepte van 625 meter. En het duurde ruim 2 maanden voordat ze werden bevrijd.
Ja, maar dit was ook een soort van soap in het nieuws elke keer.
Ja, maar dat werd wereldwijd op de voet gevolgd. Is volgens mij ook een film of zo meegekomen.
Ja.
Ja, goed.
Natuurlijk een heel mediagyniek verhaal.
Ja, want op een gegeven moment kregen ze dan contact mee en dan konden ze dan met telefoons.
Ja, dat was gewoon iedere dag wel weer wat te melden. Ja, dat ze weer een stapje dichterbij. Het was gewoon echt een soap. Ja.
Even een quizje voor jullie, algemene kennis-wise.
Ja, we doen te weinig quizjes.
Ja, daarom dacht ik, moet even wat quizjes doen. Maar dit is een heel ander soort quizje. Want waarom is koper zo belangrijk voor de wereld?
Omdat het geluid.
Het geluid. Het geluid heel goed. Ja. Dus je hebt het in alle elektriciteitskabels.
En warmte. Gebruikt. Ja, het geluid inderdaad, elektriciteit en warmte. Dat is een van de beste producten van de aardbol. En nog meer?
Dat je veel kopers hebt.
Het is goed te bewerken.
Het is heel goed te bewerken. Je kan het makkelijk kneden, vormen, buigen. Dat kan inderdaad heel goed. Nice, lekker bezig.
Wat nog meer?
En je kan het dus ook bewerken. Deze geef ik je gratis. Je kan het dus ook makkelijk met andere metalen samenvoegen. Dus daar reageert het goed
op. Legeringen maken.
Legeringen inderdaad, ja. En deze vind ik dus zelf heel fijn. Het is heel erg bestendig tegen roest. En het heeft heel veel antibacteriële eigenschappen. Dus van nature al. En tenslotte, deze geef ik je ook, is het heel goed recyclebaar zonder verlies van kwaliteit. Dus eigenlijk is koper een soort perfecte goedje.
Best een wondermiddeltje.
Ja, best een wondermiddeltje. Dus Chili heeft wel een soort mazzel dat ze dit mogen uitvechten.
Vet.
Nou, dan nog even tenslotte. Chili heeft, zoals je zei, hè, zoals we net zagen in de andere hoofdstukjes, het is natuurlijk super uitgestrekt, maar het heeft ook heel veel te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Dat heb je in het noorden met de aanhoudende droogte. Die Atacama breidt zich steeds verder uit. Dat werkt niet heel goed. Die zeespiegelstijging merken ze, omdat ze natuurlijk dichtbij, nou, het hele land ligt aan de zee. En tegelijkertijd smelten de gletsjers in het zuiden ook nog eens heel hard. Dus zeg maar waar ze dus biodivers en klimaattechnisch gezien heel veel fijne dingen hebben, merken ze dus nu met de gevolgen van klimaatverandering ook aan alle kanten.
Ja, en op heel veel verschillende manieren.
Op heel veel verschillende manieren. En niet op één manier de gevolgen daarvan. Maar goed, maar ondanks dus die liefde voor die fossiele brandstoffen en koperwinning, hebben ze de afgelopen jaren die energietransitie best wel versneld. Ook politiek veel steun voor gehad. En volgens het World Economic Forum zijn ze daarin echt wel een voorloper in de hele regio. En hoe ze dat allemaal aan het doen zijn. Ze hebben beloofd om tegen 2030 70% van het totale energieverbruik om te zetten in hernieuwbare energiebronnen. En in 2050 willen ze ook CO2-neutraal worden. Dus laten we met z'n allen hopen dat het gezien de prachtige natuur die ze daar hebben, dat het ze dan ook lukt.
Ja, maar goed, de kaarten zijn ze wel goed gedeeld. Hè? Kijk, ook zo'n land als IJsland of zo, die dan 100% heeft, die hebben wel geothermiek en zo, dat is wel wat ander verhaal. Maar ze hebben bergen Chili. Ja. Met ijs en sneeuw en regen en alles. En ze hebben zon in de Atacama. Nou, ja.
En ze zijn dus inderdaad ook bezig met hele grote zonnepaneelvelden in de Atacama. Ik denk eerlijk gezegd dat ze niet heel happig zijn om het bouwen van dammen of waterinstallaties in Patagonië vanwege al die andere redenen. Maar ze zijn dus in ieder geval wel bezig met groene energie in die woestijn.
Ja. Ja, al die andere redenen. Je bedoelt aardbevingen en zo.
Ja,
die
aardbevingen,
die dammen kapot maken. Ja, goed punt. Ja. Nou, ik duik met jullie rechtstreeks de Chileense muziek in. De Chileense muziekgeschiedenis is super erg verweven met de politieke geschiedenis. Dus hoop dat je goed opgelet hebt bij jullie stukjes.
Het verbaast ook niks met dit land. Nee.
Ja, nou, dat maakt het heel interessant. Chili heeft een hele levendige cultuur van volksmuziek. Inheemse blaasinstrumenten worden gecombineerd met gitaren uit Spanje en accordeons uit Duitsland. Dus dat is een beetje in een notendop de Chileense volksmuziek. De nationale muziek en dans is de cueca. Te llaman la consentida,
amor y amore. Ja, dit klinkt wel echt als je dan over zo'n straat loopt en je hoort dit uit een gebouw, dan moet je daarheen.
Dan
heb je eigenlijk nog geen honger, maar dan wil je gewoon daar een hapje gaan eten omdat het zo gezellig is.
Ja, je maakt plannen voor de avond en dan hoor je dit en dan denk je, oké, plannen overboord.
Kan gewoon anders lopen. Ja. Nee, serieus toch?
Ja.
Ja.
Nou, in de jaren 60 kwam in eigenlijk de hele Spaanstalige wereld het genre Nueva Canción op. Dat is een muziekgenre dat deze traditionele volksmuziek gecombineerde met maatschappelijk geëngageerde teksten. Nueva Canción had politiek een heel duidelijk linkse signatuur. Dus dit genre was heel erg verweven met bijvoorbeeld Allende.
Ja.
Een van de bekendste artiesten binnen het genre is de Chileense Violeta Parra. En je hoort een stukje van haar nummer Gracias a la Vida. Gracias a la vida que me ha dado
tanto, me dio dos luceros. Oké, fadootje.
Ja, bijna wel. Meteen een hele groep mensen beledigd bij deze, maar oké.
Dat is de grote podcastlast. Een beetje, ja. Een ander voorbeeld uit het genre van een hele activistische muzikant is Victor Jara. Je hoort een stukje van het lied El Derecho de Vivir en Paz. Dus het recht om in vrede te leven.
Mannelijk vadootje.
Ja. Je hoort echt een zo groot verschil tussen de zuidelijke Zuid-Amerikaanse landen en bijvoorbeeld de landen rondom het Caribisch gebied.
Ja.
Veel minder schroom, veel meer zeg maar dichterlijk en wat meer op de tekst en op de woorden en veel minder op de schwoen en op het muzikale zeg maar.
Dat is wel echt waar. Ja.
Nou, er was dus in de jaren 60 een hele activistische, progressieve muziekcultuur in Chili, kan je wel zeggen. Maar toen kwam Pinochet aan de macht en toen was dat in één klap voorbij. Tijdens het regime van Pinochet werden Nueva Canción en heel veel andere vormen van muzikale expressie aan banden gelegd. Veel artiesten die vluchtten naar het buitenland. Victor Jara, de man die je net hoorde, lukte dat niet. Die werd in 1973 opgepakt, gemarteld en vermoord. Ze hebben dus al zijn vingers in zijn handen gebroken voordat hij stierf. De enige muziekvorm die wel werd gestimuleerd was die klassieke cueca. Pinochet die gebruikte die om een soort nationalistisch gevoel van trots te creëren bij de bevolking. Dus de tijd van Pinochet was echt een dramatische periode voor de brede kunst in Chili.
Ja.
Nou, in de jaren 80 en 90 begon de Chileense culturele sector weer langzaam te groeien. Er waren een paar Chileense rockbands die succesvol waren in Zuid-Amerika. Een bekend voorbeeld daarvan is de band Los Prisioneros. Ook weer een veelzeggende naam natuurlijk. Ja. De muziekwereld in Chili was nog steeds gevangen als het ware in dat regime. Nou, we luisteren een stukje van het liedje Tren al Sur, Trein naar het Zuiden.
Ik identificeerde het meteen inderdaad. Eind jaren 80, begin jaren 90. Die beetje zo basic beat, beepjes eronder.
Zieke synthesizer.
Ja, ja, inderdaad.
Ja, dit nummer was inderdaad uit 1990, dus het jaar van de machtswisseling. Maar goed, de onderdrukking van Pinochet, die laat wel echt diepe sporen na in de muziekgeschiedenis. Tijdens het regime zijn dus heel veel kunstzinnige intellectuelen Chili ontvlucht, waardoor ook heel veel muzikaal talent verloren ging. Dus als je nu kijkt naar de bekendste Chileense artiesten van het moment, die zijn vaak geboren of opgegroeid in het buitenland. Bijvoorbeeld als zonen en dochters van die politieke vluchtelingen.
Ja.
Een bekende exponent daarvan is de in Frankrijk geboren Ana Tijoux. Die was MC van de hip-hop formatie Makiza en later ging ze solo. Ze had ook een hitje die soundtrack was in FIFA 2011.
Ja, ik hou dus van best wel harde Spaanstalige hip-hop, waar je de woorden goed hoort. Het klinkt meteen zo gevaarlijk, vind je
niet? Ja, maar jullie, tenminste, zeiden Chileens Spaans is niet zo goed verstaanbaar.
Ja, het is nog steeds wel Spaans natuurlijk.
Ja, maar dit kon ik toch wel redelijk goed volgen.
Ja, same.
Ja, maar kende je haar?
Nee, ik heb haar nog nooit van gehoord. Nee.
Nou, als je hiervan houdt, dan ga je haar wel tof vinden.
Ja.
Er zijn ook veel artiesten met Chileense roots groot geworden in de elektronische muziek. Een genre waar we nooit zo heel veel aandacht aan besteden. Ga ik nu wel even doen. Chileense DJ's staan echt heel hoog aangeschreven in de wereld. Je hebt bijvoorbeeld Ricardo Villalobos. Die groeide op in Duitsland. Luciano, geboren werd in Zwitserland. Die is 5 keer verkozen tot beste tech house DJ op de DJ Awards. Nou, dan ben je een grote jongen. Ik heb even een set geluisterd die speelde op die wolkenkrabber in Santiago.
Oh ja?
Niet die allerhoogste trouwens, maar wel op een andere. Het staat in zijn geheel op YouTube, die set. Ziet er echt uit als een feestje waar je bij had moeten zijn. Alleen al om het uitzicht. En mijn persoonlijke favoriet in dit rijtje uit de Chileense diaspora is Nicolas Jaar.
Nice, ik hoop al dat je hem zou noemen. Ik vind hem zo goed.
Ja, die werd geboren in New York van Chileense ouders. Maar hij heeft ook Nederlands en Palestijns bloed. Nou, het is een hele ingewikkelde genealogische geschiedenis. In 2012 werd zijn set door de BBC beoordeeld als Best Essential Mix of the Year. Dus nou,
daar ben je ook groot in, hè?
Ik laat even een stukje horen van zijn nummer El Bandido.
Ja, ik heb Nicolas Jaar een keer live mogen zien op Lowland. Een set van een uur. Wow, dat is echt... Hij is zo experimenteel bezig met zijn muziek en ik hou daarvan. Want hij doet bijna nooit hetzelfde achter elkaar. Dus hij maakt gekke dingen, doet hij halverwege zijn muziek. En nu was het dus halverwege zijn set, pakt hij in één keer een soort dwarsfluit. En begon hij gewoon 5 minuten lang een dwarsfluit solo, waar steeds meer beat en steeds meer geluid bij kwam.
Ja,
en je zag zeg maar echt zo 20% van de zaal soort om voor zich uit kijken en denken, oké, wat ben ik aan het doen? En die liepen weg. En steeds meer anderen, en ik ook, liepen steeds meer naar voren. Zo van, oké, wat gaat er gebeuren? Wat gebeurt hier? Ah, heel erg geïntrigeerd door zijn muziekstijl. Ik vind het wel heel leuk.
Mag het ook graag.
Ja. Nou, ik sluit niet af voordat ik het heel even genoemd heb. De Chileense literatuur. Niet te onderschatten. Er staan er een aantal heel hoog aangeschreven internationaal. Isabel Allende is zonder twijfel de bekendste. Het nichtje van Salvador Allende.
Ik wou net zeggen, is je familie van?
Achternichtje, ja. En een van de best verkopende auteurs ter wereld.
Ja. Ja, en Pablo Neruda natuurlijk, die jij hebt genoemd, Max.
Ja, die ook voor omgekomen is. Hè, in het,
ja, dus vlak na de overname. Een van de betere vrienden trouwens van Salvador Allende. Ik vind het altijd wel mooi om te zien dat die in Zuid-Amerika zijn, die lui hebben echt veel meer waarde aan hun schrijvers en hun dichters, vooral dichters, dan dat wij dat hebben. Gabriel Garcia Marquez, die hebben gezien in Colombia, maar ook hier en in Argentinië zullen we dat ook ongetwijfeld nog tegenkomen.
Ja, het huis van Harry Mulisch is hier niet een nationale toeristische attractie.
Nee, ja, ik weet niet of het daar ook per se dat is, maar ze hecht heel veel waarde aan hun dichters.
Zijn in ieder geval echte helden.
Ja.
Echte nationale
helden. En ook wel gewoon Nobelprijswinnaars.
Ja, precies, ja.
En in Chili heeft dat natuurlijk een extra tintje, omdat eigenlijk de meeste Chileense kunstenaars gewoon heel nauw verwant waren aan het regime van Allende.
Ja.
En dus heel erg tegen het regime van Pinochet, waar niemand graag meer aan terugdenkt.
Nee, ja, precies. Ja. Ja. Weet je wie ook kunstenaars zijn trouwens?
De koks.
Ja, want de Chileense keuken is natuurlijk fantastisch. Het is weer een klassieke smeltkroes van traditionele inheemse ingrediënten, Europese invloeden en wijn.
Ja, maar ik verwacht geen gefrituurde bakbananen.
Je moet echt net als met de muziek, zeg maar, waar de muziek leuker wordt naarmate hij naar het noorden gaat, in mijn persoonlijke ervaring. Wordt het eten beter als je naar het zuiden gaat. Kijk, ja. Als je vlees- en viseter bent, dan kom je in Zuid-Amerika behoorlijk aan je trekken. Ze hebben daar zoveel focus op alles wat leeft, zeg maar, om dat te eten. Dus ik ga jullie ook even meenemen in hoe die keuken daar een beetje eruit ziet. Toen ik daar was, toen was dat ook echt fantastisch. Want wij zaten 2 weken dus in een servicedorpje in de buurt bij Santiago. En wat die gasten dan gewoon doen, wij sliepen daar in het huis bij een local. En die gaan dan gewoon, 's middags pakken ze gewoon een jetski met 2 hengels. En dan gaan ze met z'n tweeën zo de oceaan op. En dan vangen ze gewoon een unit van een vis, eentje, want je hebt er maar 1 nodig. Mm-hmm. Die brengen ze dan thuis en die gooien ze dan in zijn geheel gewoon op de barbecue. Of zoals het daar heet, een asado. En dan na een tijdje dan draaien ze die vis om. En dan trekken ze die huid eraf. En dan staat iedereen gewoon om die asado heen. En dan pak je gewoon stukjes vis. Terwijl ze het net zijn gekruid en met citroen. En dat is echt het lekkerste wat je in tijden eet. Je staat er gewoon met een biertje in je hand. En je pakt gewoon met je hand stukken vis van de barbecue af, zeg maar. Ja, oh, dan voel je je vrij, inderdaad. Ja. Maar wat ze dus ook hebben, ook een beetje in deze lijn, is curanto. Dat is een bijzonder gerecht. Er zijn hele filmpjes van op YouTube over hoe je dat maakt. Waarbij ze dus vlees, zeevruchten, aardappels en groenten allemaal samengooien in een gat in de grond. En dan graven ze gewoon een gat, gooien ze alles in. En dan doen ze die grond is dan bedekt met bladeren, zeg maar. Dat is niet op het zand, maar op die bladeren. En daar overheen gooien ze dan dus hete stenen en nog meer bladeren. En dat laten ze dan liggen. En dan uiteindelijk gooien ze die stenen eraf. En dan gaat iedereen daaromheen zitten als een soort kampvuurtje. En dan pak je dus gewoon het vlees en de vis, pak je daar gewoon vanaf. En dan eet je dat gewoon met je handen. Ja. En dat is dus echt duizenden jaren oud, die traditie. En dat komt origineel van het eiland Chiloé. Dat is het grootste eiland van Chili, volgens mij nu niet eens genoemd. Die ligt ongeveer halverwege. Kan je ook heen als je toerist bent en zin hebt in kleurige huisjes. Een ander traditioneel gerecht, ook met heel veel vis, is paella marina. Een soort vissoep in een aardewerken kom met heel veel schelpdieren. Dus je gooit ze gewoon helemaal rammend vol met alles wat je kan vinden in de zee wat maar een schelp heeft. En ook wederom hier kan je daar gewoon omheen zitten en eet je dat gewoon met je handen of gewoon met mensen, zeg maar, een soort samengerecht, zodat je dat samen kan eten. Heel gezellig.
Mooi.
Verder doen ze heel veel met mais. En helemaal als Nederlander of als Europeaan, verkijk je niet op het Chileense woord voor mais, want dat is namelijk choclo. En dat klinkt voor heel veel mensen als choco, maar het is dus geen chocolade, het is mais. Dus alles waar choclo op staat, is met mais. Dus empanadas, je hebt pastel de choclo, dat is een soort pasteitje. Humitas heb je ook. Die hebben we ook behandeld in Guatemala. Alleen daar heet het tamales. Het is een soort van die pakketjes die ze dan maken. Want van mais kan je natuurlijk alles maken.
Ja.
Dus de buitenkant is mais en de binnenin zit mais. En daarin zit dan nog allemaal andere ingrediënten verwerkt. Ja, dat is best wel lekker. Nou, dan de drankjes. We hebben hem laatst al behandeld bij Peru, zoals wel meerdere dingen. Maar we moeten hem hier ook zeggen, want anders dan krijg ik alle Chilenen op het dak. De Pisco.
Ja.
Ja.
Het is een beetje, we hebben meerdere van dit soort battles tegen. Het is een beetje de Jolof of de hummus van deze regio in Zuid-Amerika.
Ja. De baklava.
De baklava. Want Peru als Chili claimt het. Chili zegt wij maken het al langer. Peru zegt wij maken het beter. Dat is een beetje gechargeerd in de discussie die ze hebben. En het is zelfs zo erg dat de Peruviaanse pisco mag niet als pisco verkocht worden in Chili. Er zijn gewoon wetten voor.
Ja.
Weet je al, dat daar ga je alweer. Nou goed. Daarna, de crème de la crème van Chili, van de export. Van wat zij natuurlijk het allermooiste vinden om hunzelf mee te vergelijken. Behalve dan de koper, denk ik, is de wijn.
Ja, we hebben er net eentje soldaat gemaakt.
We hebben net een Undurragatje opengemaakt, een Cabernet Sauvignon. Dus ze zijn er heel goed in. Chili is na Frankrijk, Italië en Spanje de grootste wijnexporteur van de wereld.
Ja, en toch wel de succesvolste van de nieuwe wereld dan.
Ja, je zegt nieuwe wereld, maar ze doen het al sinds de Spanjaarden daar zaten. Dus ze doen het al heel lang. Maar vroeger stonden ze bekend als, zeg maar, goedkoop, snel, slechte wijn maken. Maar daar hebben ze een hele snelle inhaalslag mee gemaakt. Qua productie overigens staan ze 7e. Dus exporteur 4e, maar productie 7e.
Ja, dat is logisch. Dat is logisch. Fransen die zuipen alles zelf op.
Ja, niet meer. Ja, we hebben Amerikanen dus.
Die staan ons nogal hoog.
Ook,
maar goed,
Amerikanen staan hier altijd best wel hoog. Ja. Maar dat komt natuurlijk omdat ze echt alles hebben qua temperatuur, ondergrond. Ze hebben een unieke situatie met een heel snel oplopende bergketen vlak bij de zee. Nou, dat is voor wij natuurlijk fantastisch. En het is zelfs zo uniek dat zij een van de weinige regio's ter wereld zijn die nooit last hebben gehad van de druifluis.
Oh, ja. Oh, ja.
Hebben jullie ooit gehoord over de druifluis?
Nee, maar wel dat druivenrassen heel gevoelig zijn voor allerlei ziektes en plagen.
Dit
en
is dus, je hebt toch soms met je onderzoek dat je een heel klein deurtje opentrekt en dat je denkt, druifluis, ga ik dit googlen? En dat je dan googelt en dat je dan op een Wikipedia pagina van echt honderden dat was dit.
Ga ik hier echt mijn hoofdstukje aan jullie aan besteden? Ja, ik ga dit gaan doen.
Nou, één zinnetje daarover. Was dus in de tweede helft van de 19e eeuw heeft de druifluis bijna alle wijngaarden van Europa verwoest. Er was gewoon stond bijna niks meer.
Mm-hmm.
En het was zelfs zo erg dat zeg maar ze gingen echt alles doen om te kijken, oké, hoe kunnen we dit verbeteren? En uiteindelijk kwamen er allemaal stokken uit Amerika waar die druifluis dus minder gevoelig voor was. En toen kwam er dus een nieuw soort race wie als eerste die stokken kon neerzetten op zijn wijngaard. Want die kon als eerste weer bovenop die crisis komen. Mm. En kon als eerste weer beginnen met de goede productie.
Ja, als het gegarandeerde afzet, als het eenmaal klaar is.
Ja, als het helemaal klaar is. Maar daardoor is er dus een gigantische shift gebeurd in heel wijnproductieland. Want er waren gewoon grote wijnhuizen die zijn toen gewoon failliet gegaan of gewoon gestorven. En er zijn heel andere zijn opgekomen door die druifluis.
Klinkt nog steeds wel een beetje als een scheldwoord uit de Donald Duck.
Ja, druifluis. Ja. Ze hebben allerlei soorten druiven en wijnen. Van warm weerwijnen tot koel klimaatwijnen. Ik wist het verschil eigenlijk niet zo goed. Weten jullie het verschil?
Nee, eigenlijk niet zo.
De druiven uit koelere streken en de druiven uit warmere streken?
Warmere streken lijken me pittiger dan.
Ja, nou, ja, het is dus
vol
druiven,
van smaak, denk ik.
Ja, druiven uit koelere streken die rijpen doorgaans niet zo snel. En dat resulteert in de lagere natuurlijke suikers en een hogere zuurgraad. Okay. Dus dan krijg je woorden als elegant, genuanceerd, fris.
Ja, precies.
Warmere druiven, dus meer zonneschijn, constanter weer. Over het algemeen, een langere rijpingsperiode. Dat betekent dus voller, meer smaken, snellere rijpen, meer suikers, hoger alcohol. En dan krijg je dus van die dingen als smaken als pruimen, bosbessen en chocoladetonen in de wijn.
Oh, ja. En dan bedoel je eigenlijk mais.
Ja. Nou, dan mijn allerlaatste verhaaltje. Het gaat over een traditie die ze hebben met eten. En dat vind ik altijd leuk als lui zeg maar iets anders hebben dan ontbijt, lunch, avondeten. En je hebt dus in Chili heb je de traditie van onze. En onze is een soort extra maaltijd die je ergens tussen 5 uur 's middags en 9 uur 's avonds neemt. Wat heel raar is.
Niet om 11 uur.
Precies, want onze betekent 11 uur. Dus ik ging eens onderzoeken waarom heet het dan onze. Want het is niet 's avonds of 's ochtends wordt het niet gegeten. Maar dat komt dus van onder andere de mijnwerkers van vroeger. En die wilden als tussendoortje voor het werken wilden ze een beetje alcoholisch brandwater. Oftewel aguardiente. Maar ja, je gaat niet tegen je baas zeggen, joh, luister gast, ik moet even een slokje alcohol hebben, want anders kom ik deze dag niet door. Dus wat ze dan deden, dan gingen ze met elkaar, zeiden ze, oh ja, we moeten onze. Dus we in plaats van dat je het woord aguardiente zegt, zeg je het aantal letters dat in het woord aguardiente zit en dat is 11.
Oh joh.
Als een soort code onderling. Ja. En dan zeiden ze, hey, we hebben onze. En dat is dus uitgegroeid naar een soort
een
soort snack die ze dus hebben. En sommige Chilenen die eten het niet. En veel Chilenen eten het als een soort laatste maaltijd van de dag. In plaats van of zelfs na een typisch diner. En het is gewoon toast met jam of met worst of met kaas of met paté. Het is echt gewoon één doosje.
Maar
doosje
geen glaasje alcohol erbij meer.
Nee, dat zit niet meer. Het is koffie of thee.
Dat deden alleen de mijnwerkers.
Ja. Ja.
Goeie. Zet 4 uur kopjes op. Ja. Lekker. Nou, mooi. Hey, dan nog even sport, natuurlijk. ik zat even uit te zoeken. En ik dacht wel, als je een sportpaspoortje maakt van dit land, dan kun je ook meteen wel het land aanwijzen. Of in ieder geval de regio. Want populairste sport, voetbal. Medium goed met uitschieters naar boven. Succesvolst zijn ze in tennis. Medium goed in atletiek ook, paardensport en boksen. Nationale sport, rodeo. Dus dan snap je een beetje de hoek van de wereld. Nou, ik ga het over veel van deze wel eventjes kort of iets minder kort hebben. Maar eerst, hoeveel goud?
35.
15.
Dos.
Wat? Oh. Zo slecht?
Ja.
Oh, had ik niet verwacht.
Allebei tennis op de Spelen van 2004 in Athene. Nicolas Massou en Fernando González pakten samen 2 keer goud, 1 keer brons. Een andere tennisser die je zou kunnen kennen uit Chili is Marcelo Rios.
Ze zijn allemaal van die gravelkoningen altijd, hè? Die Chilenen.
Ja, jij zegt het. Maar goed, de rest van de mensen die je zou kunnen kennen uit tenniswereldje zijn wel echt heel lang geleden. Ze hebben wel aan bijna alle spelen meegedaan. Geldt ook voor de winterspelen. Nooit een medaille gewonnen. In totaal hebben zij maar 13 medailles gewonnen. En daar staan ze 87ste mee. Onder Armenië, Mongolië, Kosovo en Cameroen, Pakistan en Zimbabwe.
Wauw, dat valt me heel vies van ze tegen.
Dus we moeten wel een beetje kritisch zijn op Chili.
Ja.
voor zo'n rijk land. Dat is toch best wel raar eigenlijk.
Ik vind het ook raar. Ja, misschien moeten ze iets minder bezig zijn met politieke protesten... en iets meer met, weet ik veel, speerwerpen of zo.
Ja,
Alhoewel die twee dingen gaan wel samen.
Ja, of ga gewoon een keer serieus iets van je skisport maken of zo. Mm. Nou, ik ga even twee zaken uitlichten. En dat gaat over de twee populairste sporten. Waar denken jullie meteen aan bij het Chileense voetbal?
Ja, Nederland-Chili in poolfase 2000, wat was het? 10 uit mijn hoofd?
Ja, klopt wel, denk ik.
Daar moet ik aan denken.
Maar waar moet ik aan denken? Ja, van die hele temperamentvolle Chileense voetballers met kale koppen.
Ja, zonder de kale koppen ga ik het wel over twee daarvan hebben. Want ik wist meteen, Sport Chili, dan moet ik het hebben over een van de meest iconische aanvalsduo's in de jaren 90 en vroege 2000. Marcelo Salas en Ivan Zamorano.
Ah ja.
Gaat een belletje rinkelen?
Ja. Zeker.
Goed. Nou, Salas die groeide op in relatieve welvaart en Zamorano's familie moest wel echt de eindjes aan elkaar knopen. Zamorano was een jaar of 8 ouder dan Salas. Hij was ook de eerste die de sprong waagde naar Europa. Dus hij ging naar St. Gallen in Zwitserland en belandde via Sevilla bij Real Madrid. Scoorde daar 101 goals in 173 wedstrijden. Dus hij geldt echt nog wel als een van de meest productieve aanvallers die de club heeft gehad.
Even tussendoor, hè, voordat je verder gaat. Hoe typisch is het dat hij dus vanuit Chili naar Zwitserland ging?
Ja.
Dat zegt er ook iets over die hele roots van dat land met die hele regio rondom...
Ik ben niet zo diep in die transfer gedoken, maar ja, het kan zijn dat er wel een mooie parallel
is. Er wonen ook veel Zwitsers zijn naar Chili getrokken.
Ja. Ja, en Patagonië ook, ja.
Mooi, toch op de valreep nog even een mooi geopolitiek feitje. Klasse. Ja, je denkt een beetje aan seizoen 1994-95. Dat was zijn topjaar. Nou, toen was het wel over en toen ging hij naar internationale in Italië. En wie kwam daar in dezelfde competitie spelen 2 jaar later? Zijn maatje, Marcelo Salas. De koning kreeg gezelschap van de prins. Eerst bij Lazio en toen bij Juventus. Dus ze hebben niet samen in een clubteam gespeeld. En je kent ze dus als duo vooral van het Chileense elftal. Zoek echt op een voetbalsite een lijst op van de meest legendarische aanvalsduo's. En deze twee kom je altijd tegen. Allebei van die lange zwarte haren en die rode shirts. Ze leken ook vet veel op elkaar. Maar ze scheelden dus wel 8 jaar. En eigenlijk in een voetbalcarrière is dat echt veel.
Ja.
Mm-hmm. Maar toch, allebei liepen ze dus wel echt 1-2. Hè? Dus 1 goal per 2 wedstrijden bij hun interlands. Dus dat is echt wel lekker voor een land als Chili. Ja.
Ook chill dat ze goed samen konden. Want wij hadden met Nederlands elftal in die periode hadden we ook supergoede spitsen. Maar moest je dan Kluivert en Van Nistelrooy en Van Hooijdonk en Hasselbank opstellen. Ja. Dat ging allemaal niet.
Dit was gewoon jarenlang die twee en daarna ging je de rest van het elftal
klaar. Geen discussie.
Precies. Ja. Nou, mooie bijnamen. Ivan de Verschrikkelijke, natuurlijk. En Bam Bam noemden ze hem ook wel, Zamorano. En Salas noemden ze El Matador. En samen werden ze wel Saza genoemd, van Salas Zamorano.
Goeie,
Mooi feitje over Zamorano trouwens. Dit heb ik altijd geweten, maar ik was heel blij dat ik het een keer kon noemen. Hij speelde bij Inter, Zamorano, met nummer 9. En Ronaldo, dus de echte Ronaldo, de oude Ronaldo, met nummer 10. Beide hele gewilde rugnummers in het voetbal. En toen werd Roberto Baggio aangetrokken. Die werd nummer 10 beloofd. Dus Ronaldo zou dan nummer 9 krijgen. En Zamorano dan, die ging spelen met nummer 18... Met een klein plusje tussen de 1 en de 8.
Wat vet.
Lachen.
En dan had ik jullie nog de volkssport beloofd, jongens. Rodeo.
Ja.
En van tevoren denk ik even vaststellen dat wij niet echt fan zijn van het fenomeen rodeo. Hè?
Dat stel je nog vriendelijker op. Dat doe ik me daadwerkelijk voel tegenover rodeo. Maar
het is en blijft toch een beetje een controversieel verschijnsel. Maar als je toch denkt dat bij Chileense rodeo aan zo'n matador... die dan echt van die zwaarden in zo'n stier spiest. Nee.
Maar dat is toch ook niet rodeo? Rodeo is toch iets, is toch geen stierenvechten?
Nee, of rodeo is dat je erop moet blijven zitten en dat je blijft stuiteren.
Stierensport, maar dit is inderdaad wel, je speelt het op een paard inderdaad. Dat is wel echt anders dan die matador die in die arena staat. Maar het is dus ook anders dan de rodeo die je kent vanuit de Verenigde Staten. Je ziet hier geen wapens of lasso's of wat dan ook. En ook geen bokkende stieren waar je zelf op moet blijven zitten.
Okay.
Het is een sport die je speelt in duo's.
Okay.
Dus 2 mannen op paarden. Noem je huascos.
Ja, ja.
En een stierenkalf. En die stierenkalf is de prijs. En je hebt een arena in de vorm van een oog. Dus een beetje zo ovaal, maar dan met 2 van die scherpe hoeken. En de arena, die heeft dus ook 2 delen die wat zachter zijn. Dus die zijn bekleed met stootkussens. Okay. Dat is het doel, zeg maar.
Ja.
En de bedoeling is dat je samen als duo die stier insluit en vastzet tegen dat stootkussen. En de manier waarop je dat doet, dat is ook meteen je puntentelling. Dus je krijgt verschillende punten voor de delen van het lichaam waarmee je dus die stier vastzet.
Oh, oké. Okay.
Dus zet je hem vast bij zijn kont, dan krijg je het meeste punten, 4. En bij zijn hoofd krijg je 0.
Dat is een rodeo tien.
Dat is moeilijker, zeg maar. Want bij zijn kont is het moeilijker.
Ja, precies. Ja. Daarmee kan hij ook weer wegrennen. Oh. Ja. Okay. Nou, het rodeo seizoen begint in de maand van de onafhankelijkheidsdag in september. En eindigt met de finales in april in het stadion van Rancagua. Een uurtje ten zuiden van Santiago. Capaciteit 20.000 mensen. En daarmee is het ook het grootste paardensportstadion van de hele wereld.
Oké.
Okay. Is dat gewoon in Chili, hè?
Ja. Ja, de onmogelijke vraag der onmogelijke vragen. Wat maakt dit land uniek?
Ja, best wel veel. In ieder geval Paaseiland.
Ja.
In ieder geval minst ronde land ter wereld.
Ja.
Niet uniek is de geschiedenis met de CIA. Maar wel uniek is dat het dan ook als eerste zo'n proeftuin werd voor die neoliberale experimenten. Dus ook daar best uniek.
Ja.
Ja. Nou, als je dat interessant kunnen we nog wel even doorgaan, maar jullie moeten ook antwoorden geven uiteindelijk.
Ja, ik blijf toch bij de vorm. Omdat die vorm zoveel gevolgen heeft voor wat voor een land het is, fysisch-geografisch. Het is zo gevarieerd. Het is een heel groot land in de variatie die je hebt. Maar tegelijkertijd is het eigenlijk best wel klein.
Ja.
Dus als je het opvouwt, heb je Turkije.
Ja.
Dus, nou goed.
Turkije is ook wel groot.
Het is ook wel groot land, maar het is... het is niet zo groot als Rusland of de Verenigde Staten of zo. Terwijl je het wel zou verwachten als je ziet wat voor diversiteit je er heeft.
Ja, ik heb misschien een kleine voorsprong op jullie, want ik heb ongeveer een maand kunnen nadenken over deze vraag. En ik heb ook best wel een heel geografisch antwoord, denk ik. Want waar we het over hebben gehad, hè, het was best wel laat in de periode dat de Spanjaarden het land hebben gekoloniseerd.
Ja.
Die hebben daar best wel een tijdje gezeten, maar aan de oostkant van het land heb je de Andes. Dus er is geen logische landverbinding met Argentinië. Aan de noordkant heb je de Atacama. Aan de westkant heb je het water en aan de zuidkant heb je Antarctica. Dus zij zijn, geografisch gezien, een van de meest afgesloten landen ter wereld geweest. Want ja, het is niet zo makkelijk om gewoon fysiek naar een ander land te gaan voordat er vliegtuigen waren. Waardoor je dus van dingen krijgt als dat zij heel gek Spaans hebben. Waardoor je dus van je ziet nu nog de muziek en de keuken en de kunst is gewoon anders dan heel veel andere landen in hetzelfde continent.
Ja.
En dat maakt het in mijn ogen echt wel een super uniek land wat over het algemeen in een continent ligt, wat over het algemeen alleen maar door Spaanstalige landen is gekoloniseerd.
Ja.
Dus het is echt anders hoe zij denken, hoe zij kijken naar het leven, hoe ze omgaan met de politiek, hoe ze omgaan met hun eten, hoe ze omgaan met de muziek. Ja.
Nee, want landen in Zuid-Amerika krijgen vaak het verwijt dat ze een beetje op elkaar lijken.
Precies, ja.
Maar Chili is... Ja, je zegt dus eigenlijk, Chili is gewoon het meest unieke land in Zuid-Amerika.
Nou kijk, ja, ze zeggen niet voor niets, the devil is in the details. Hè? Ja. Dus zeg maar, het zijn de kleine verschillen die het meest opvallen. En als je naar Chili kijkt, dan merk je dat heel erg aan hoe de mensen zijn. Maar jij zei helemaal in het begin, het zijn de meest witte mensen van heel Zuid-Amerika. Nou, dat heeft natuurlijk ook precies hiermee te maken. De achternamen, Basquies, O'Higgins, dat zie je in geen enkel ander Zuid-Amerikaans land. Het is echt uniek.
Ik vond dat toch wel weer bijzonder, want juist vanwege de geïsoleerde ligging had ik juist verwacht heel veel inheemse bevolking en heel weinig Europese invloeden. Maar omdat het zo onherbergzaam was, was die inheemse bevolking ook niet zo talrijk.
Ja.
Waardoor het uiteindelijk heel wit is geworden.
Ja, en uiteindelijk is het dus wel overgenomen door die Spanjaarden. En die hebben dus heel lang hun stempel weten te drukken zonder dat er, zeg maar, andere invloeden van buitenaf.
Als het zo geïsoleerd is, dan ligt het ook niet voor de hand dat het zo'n smeltkroes is geworden als dat het nu geworden is. Dus dat vind ik dan toch wel weer tof.
Ja.
Hoe kwam die Mapuche's er dan, joh?
Ja, dat is het. Grote volksverhuizingen uit de zoveel duizenden jaren geleden.
Ja, die hebben het niet makkelijk gehad om daarheen te komen. Nee, maar goed, dan beginnen we weer bij het begin van de aflevering. Als we het dan toch één dag hebben, wat gaan we doen?
Ja, één dag. Nou ja, ik ga heel vroeg opstaan. Laat ik dat voorop staan. Ik begin in Valparaíso aan de kust. Ik heb net gehoord dat het een hele mooie stad is, dus daar begin ik. En dan rijd ik door naar Santiago en daar ga ik een goed technofeestje opzoeken. Het liefst bovenop een wolkenkrabber en genieten van het uitzicht over de Andes daar.
Weet je wat? Ik ga denk ik naar de Atacama, want ik doe Patagonië, dat doe ik dan in Argentinië wel, want in Chili is er veel moois te halen. Dan ga ik naar de Atacama, want volgens mij is het echt een hele mooie woestijn. Ik heb ook altijd, als ik bijvoorbeeld denk aan... als ik stel, ik zou een keer ooit naar Mexico mogen of zo... dan wil ik ook echt naar dat noordelijke deel, weet je wel... waar niks groeit. Ja, die, ja. En weet je, die grensregio, maar daar is het niet altijd even veilig. Volgens mij kun je in de Atacama... kun je echt een prima soortgelijke ervaring hebben. Dus ja, enige ik ben echt heel benieuwd.
De enige lui die daar tegenkomt zijn van vrachtwagenchauffeurs... die al 3 dagen achter het stuur zitten, zeg maar, op een weg die rechtdoor gaat van een mijn naar een andere
dat is
plek.
Mooi, dan ga ik een dagje liften. En je hebt ook woestijn met bergen. Dat is een goede combinatie, man.
Ja, ja,
nou, dat ga ik doen. Leon, als jij weer een dag in
Chili ik ga natuurlijk heen waar ik nog nooit ben geweest. Ik ga naar Paaseiland.
Oh ja.
Ja,
oh,
ja. Dat lijkt me echt een unieke ervaring.
Jij moet nog even door.
Ik moet nog even door. Rapa Nui heeft heel veel geheimen voor mij. Dus ik ben heel benieuwd wat dat brengt.
Oké, goeie. Nou jongens, heel erg bedankt voor het luisteren naar dit hoofdstuk van de Grote Podcast Las. Je hoorde Leon Moelis, Max Gerritsen en Uwe Roortman. En Jonas van Impen, die doet de eindmontage. We zijn nooit volledig, wel origineel. Geen experts, wel liefhebbers. Als we iets verkeerd gezegd hebben of iets cruciaals zijn vergeten, dan moet je het vooral even laten weten. Bijvoorbeeld via Twitter of Instagram op @grotepodcastlas of mail even naar info@grotepodcastlas.nl. En kijk natuurlijk even op de site. Volgende week hebben we de eer om nog wat verder te praten over Chili. En dat doen we met Carmen González, de Nederlandse ambassadeur in Santiago. Die speciaal voor onze aflevering naar Nederland reist. Dat is een grapje, maar toch. Ciao.